Hallo luisteraars en welkom bij een nieuwe podcast over discipelschap. Vandaag is de laatste en vierde podcast aan de beurt in deze serie. En we gaan vandaag in gesprek uiteraard weer met Leendert. Hey Leendert.
Hey, hoi. Goed je weer te zien en zeker, te horen.
Zeker. Wij zien elkaar natuurlijk via een videoverbinding. Jij zit nog steeds in Praag, ik nog steeds in Nederland. Maar leuk om elkaar zo weer te spreken. En de eerste twee gesprekken gingen over wat discipelschap is en hoe dat plaatsvindt in de gemeenschap en het hele leven aangaat. Ja. De derde en de laatste, dus van vandaag, gaan wat dieper in op dit onderwerp. En Leendert, help me even op weg, want de vorige keer hadden we het over zo'n moeilijk woord, hè, kairos. Wat was dat ook alweer?
Ja, heel kort. Kairos is het Griekse woord voor tijd. Maar niet de tijd van hoe laat het is. Het is iets eigenlijk wat je zou kunnen noemen de timing van God. Het uur van de waarheid was een vertaling die ik recent nog tegenkwam. Het is het moment waarop je je afvraagt, wat doet er toe op dit moment in mijn leven? Wat wil God mij zeggen en hoe wil hij dat ik hem nu gelovig volg?
Precies, inderdaad. Gods tijd. Dankjewel, dat is weer duidelijk. En jij hebt het volgens mij niet zo op Nederlandse woorden, want vandaag ook weer een buitenlands woord, een Engels begrip dit keer. Accountability. En waarom kan het gewoon wederom weer niet in het Nederlands?
Nou, heb jij een goed idee voor de vertaling dan?
Ja, daar zat ik dus aan te denken, maar dat is lastig, dat klopt.
Ja, ik heb dit gesprek met best wel wat mensen gevoerd en echt gezocht naar het Nederlands woord, maar kan het niet vinden. Dus er zit iets in van verantwoording afleggen. In Nederland hebben we natuurlijk het woord accountant. Er zit iets in van rekenschap geven. Maar ik vind dat echt zo behelpen, want het zijn hele zakelijke termen. En als het gaat over accountability in een discipelschapsrelatie, dan zit er genade in. Dan zit er liefde in. En dat vind ik gewoon niet zo in rekenschap of in verantwoording. Dan maar een Engels woord. En uitleggen wat het betekent. Want dat moeten we doen ook.
Ja, want je wil juist ook die liefdekant en die genadekant natuurlijk in terug laten komen. En dat komt niet echt terug in misschien rekenschap en die zakelijke term. Dus dat snap ik. Maar als je dan over deze termen hebt, zeg maar, doen we dat dan niet in de kerk? Dus als je het hebt over zondebeleiden, dat soort dingen.
Ja, daar zit dat zakelijke wel, of dat aspect van rekenschap zit daar wel een beetje in. Dat je de 10 geboden hoort op zondagmorgen en je zondebeleid of in de voorbereiding op het avondmaal, dat we met elkaar de formulieren daarvoor lezen. Maar accountability is volgens mij, gaat nog iets verder dan dat. Er zit het aspect in van zondebeleiden, maar het is ook je levenskeuzes met andere christenen bespreken voordat je je besluiten neemt. En niet pas achteraf.
Oké. Kun je eens een voorbeeld noemen?
Nou, bijvoorbeeld als je nadenkt over hoe je verder gaat studeren, hoe je verder gaat met je leven. Kies je dan voor een vervolgopleiding en vertel je dat aan andere mensen, aan andere christenen, en mogen ze dan nog bidden of God je besluit wil zegenen? Of als je overweegt iemand een huwelijk te vragen, is hij of zij de juiste persoon om voor het leven jouw partner te zijn? Grote financiële besluiten, ga je een hypotheek nemen, een auto kopen, of zelfs heel dicht bij de kerk. Hè? Als je gevraagd wordt voor vrijwilligerswerk of benoemd wordt als ouderling, neem je dat dan aan? Gewoon omdat het gevraagd wordt? Of is dat iets wat je met andere christenen bespreekt? Waarover je met elkaar nadenkt van, is dit Gods wil? Voor mij is dit het goede en het juiste om op dit moment te doen.
Nou, mooi. Je maakt het dus eigenlijk heel concreet. Trekt het heel dicht naar je toe. En ja, het lijkt me ook heel mooi om dan om elkaar heen te staan. Dit soort besluiten ook. En, hoe geef je dit dan vorm? Hoe werkt dit?
Ja, ik zat net te denken, er is nog iets anders aan. Bij zondebeleiden gaat het eigenlijk alleen maar over datgene wat al is gebeurd. Maar als we accountability zo uitleggen zoals ik het net deed, dan gaat het ook heel erg over de toekomst. Over datgene wat nog moet gaan gebeuren. Nou, hoe dat werkt, volgens mij zijn er drie aspecten die we moeten bespreken met elkaar. In de eerste plaats gelijkheid, in de tweede plaats overgave en tenslotte genade. En dan heb ik ook gewoon een praktische tool, een goed instrument over hoe je accountability kunt vormgeven.
Oké, nou, die tool houden we dan nog wel even te goed, denk ik.
Ja.
Maar ja, laten we de drie aspecten dan gewoon even langsgaan. Wat wil je zeggen over gelijkheid?
Nou ja, we nemen deze podcast natuurlijk op om meer te zeggen over discipelschap. Maar dat hoort ook helemaal bij de triade die we hebben geïntroduceerd. De kleine groep waarin je samenkomt om Jezus te volgen gezamenlijk. En een van de belangrijke eigenschappen is dat een triade geen leider heeft. Het draait echt op vertrouwen tussen de drie of vier leden van een triade die samenkomen en samen die triade vormgeven. En nou ja, om dan toch maar even eerst het aspect van je zonde beleiden bij de kop te pakken. Als je iets moet opbiechten wat verkeerd is gegaan, dan voel je schaamte. En dan weet ik niet hoe dat precies bij iedereen werkt. Maar als ik iets moet opbiechten wat verkeerd is gegaan naar iemand toe die boven mij is geplaatst. Bijvoorbeeld mijn baas op het werk. Of als ik bij de dominee op het matje zou moeten komen, bij wijze van spreken. Biechten naar iemand die boven je geplaatst is, dat leidt tot wegduiken. Dan probeer je je snor te drukken of je probeert ermee weg te komen. Maar als je biecht, als je iets deelt van wat verkeerd is gegaan in je leven met gelijken, dan kun je de schaamte voorbij komen. Want je weet dat je mededisciplen zelf ook fouten maken. Zelf ook falen. En dat jij misschien nu degene bent die iets moet opbiechten. Maar een ander zal dat een volgende week doen. En het mooie is dat in de triade, als elkaars gelijken, we ook elkaar mogen vergeven in Jezus' naam. En dan is ook de schaamte voorbij, denk ik.
Ja, als ik dit zo hoor, het zit zeg maar, aan de ene kant is het heel mooi, want je kunt elkaar inderdaad in de liefde vergeven. Aan de andere kant, je vraagt een stukje openheid van elkaar. Het lijkt me ook best wel een soort pittig en overgave om daarin te duiken met elkaar. Ik bedoel, ja, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Maar dat is dus een redelijke commitment wat je vraagt.
Ja, ja. Ja. En het staat ook haaks op wie we zijn als mensen, hè? Met onze autonomie. We willen de dingen lekker zelf uitmaken. Bemoeienis van anderen in je leven is echt lastig. Hoe vaak ik niet wel mensen hoor zeggen, nou, dat maak ik zelf al uit. Dat dacht ik vroeger zelf als tiener ook heel vaak, als mijn ouders iets van me vonden. En ik merk het nu als vader naar mijn eigen kinderen toe. Ja, je wilt wel eens wat over ze zeggen, maar dat vinden ze niet altijd leuk. Maar daarom is het gewoon ook belangrijk om te zien dat je niet die overgave vindt wel plaats in de triade of in de groep van discipelen waarmee je samenkomt. Maar het is niet een onderwerping aan elkaar. Het is een overgave aan God natuurlijk primair. En het gaat er ook niet om dat ik jou wel eens even zal vertellen hoe de dingen zitten. Als mededisciple, als jij een vraag hebt. Maar het gaat erom dat we samen gaan zoeken naar wat God erover zegt. Daarom is het openen van de Bijbel ook zo'n belangrijk onderdeel. En nou, misschien helpt een praktisch voorbeeld. Ik denk dat maar weinig mensen een nieuwe auto gaan kopen zonder dat eerst met hun partner te overleggen. Ja, dat is een grote uitgave, daar ga je voor zitten. Is het nodig? Is het verstandige om het op dit moment te doen? Kunnen we hem delen? Nou ja, tegenwoordig vraag je af, doen we elektrisch of op benzine? Ook dat is accountability. En zo'n besluit samen te nemen, dat vinden we heel normaal. Nou, zo gaat het dus ook over andere keuzes in je leven en ook op het gebied van geloofszaken.
Ja, je had het over een stukje gelijkheid, nou binnen je triade, maar ook gewoon daarbuiten. Nu heb je het over overgave aan God, aan elkaar. Maar hoe geef je dat dan vorm en hoe doe je dat in een triade?
Ja, nou, ik had natuurlijk een praktische tool, een instrument beloofd om dat te doen. Ja. En dat noem ik de 3+1 vragen. In het boekje over triades staan die ook afgedrukt. En als mensen er behoefte aan hebben, dan kan ik ze opsturen. Het zijn 3 vragen die je aan elkaar kunt stellen tijdens een triadebijeenkomst. Dat gebeurt ongetwijfeld niet altijd. Maar het is goed om die vraag af en toe op tafel te leggen. En dan zeg je, waar zie je Kairos in je leven op dit moment en waarom? Dat is echt een soort van gespreksopening. Zo van, wat speelt er op dit moment in je leven? Wat speelt er op dit moment in je leven waarover je ook met ons wil praten? Waarover we het samen moeten hebben? Waarover we samen naar Gods wil moeten zoeken? En dus het aspect van Kairos komt daar helemaal in mee. En dan de tweede vraag is van oké, als we dan met elkaar onderzoeken wat God over de situatie zegt, wat wil je er concreet mee gaan doen? En dus het gaat erom dat je dan ook formuleert wat je antwoord is. En in de laatste plaats, de derde vraag is, hoe ga je dat doen? En hoe kunnen we je helpen? En dan zie je dus dat discipelschap gemeenschap wordt. Want hoewel de persoon die iets op tafel legt zijn eigen besluiten neemt en daar zelf verantwoordelijkheid voor houdt, ga je toch om die persoon heen staan en hem helpen of haar helpen met de specifieke keuze. En de laatste vraag is, en daarom is het 3+1 vraag, is dat je een week later vraagt, of als je elkaar weer ontmoet, en hoe ging het nu? Hoe heb je het gedaan? En hoe is het afgelopen? Als je bijvoorbeeld iemand om vergeving moet gaan vragen, dat kan best moeilijk zijn. Nou, je kunt elkaar helpen om dat gesprek voor te bereiden. En je kunt elkaar natuurlijk helpen door te bidden en door achteraf te vragen hoe het ging. We hadden laatste bij ons in de kerk een echtpaar die heel graag stapjes wilde zetten op het vlak van gastvrijheid. Dus dit is een stukje accountability dat plaatsvindt buiten een triade. Maar Nelleke en ik zaten met hen te praten. En zij wilden graag gastvrijheid doen. Maar ze wisten niet zo goed hoe ze moesten beginnen. En dus hebben we gewoon samen een plannetje gemaakt. Zo van, nou, wat kun je doen? Waar heb je zin in? En zij wilden graag een Franse avond organiseren met Frans eten. En wij vroegen van, nou, hoe kunnen we jullie helpen? En toen hebben we uiteindelijk samen gekookt, samen de ruimte gedecoreerd, samen mensen uitgenodigd. En zo hebben we hen stapje voor stapje laten zien hoe wij gastvrijheid doen in ons gezin en hoe zij dat ook zelf kunnen aanpakken. Het is wel belangrijk om dus nog even te zeggen dat Kairos delen, dat doe je uit vrije wil. Het is niet iets wat je verplicht moet doen, waar de anderen in de triade je toe verplichten. De discipel, jij of ik, we besluiten zelf wat er uiteindelijk moet gebeuren. En het is ook niet iets wat anderen aan jou opleggen. Dat is heel belangrijk om te zeggen. Het is geen strafkamp of een dictatuur of een regime. Je bent enkel naar elkaar toe een klankbord. Niet alleen voor welk besluit je neemt en hoe je het neemt, maar ook in de uitvoering. Ga je het echt doen? Hoe pakt het uit? En daarom vraag je ook de keer erop van hoe is het gelopen en hoe ga je verder?
Ja, precies. En ik kan me ook voorstellen dat soms zijn het wel hele misschien lastige persoonlijke situaties. Het is ook niet zo dat er altijd een advies van de ander moet komen. Ik bedoel, soms is luisteren al genoeg. Weet je, ja. Je hebt ook niet altijd een antwoord.
Nee, of je zegt, joh, ik heb geen antwoord, maar ik ga er in de komende week voor bidden. Ik ga de Bijbel bestuderen, zullen we de volgende week op terugkomen? Soms zijn er dingen die je haast hebben, maar heel vaak ook niet. En dan is het goed om een week of 2 weken, een periode, samen de tijd te nemen om te bidden en te zoeken. Ik hoorde laatst van een triade die gezamenlijk vastte, 1 dag in de week. Dan waren ze niet samen, maar ze wisten van elkaar, we vasten nu alle 3. En dan gebruiken we onze tijd om te bidden voor de specifieke onderwerpen die we hebben aangedragen.
Ja, gaaf. Enorm gaaf vind ik het nog steeds, het triade concept ook. Wat je zegt, om elkaar heen staan, de kracht van gebed. Geweldig. En dan komen we bij het laatste punt, genade.
Ja. Ja, je zou heel het kort kunnen zeggen, accountability in het kort is verantwoording afleggen over je leven van de afgelopen week. Nou, ik heb net allerlei voorbeelden gegeven waaruit blijkt dat het wel ietsje breder is dan dat. Maar het is ook gewoon een eerlijke blik in de spiegel die de Bijbel ons voorhoudt. En niet alles wat we dan zien is mooi. En daar moeten we eerlijk over zijn. Bonhoeffer die zegt, kostbare genade is het evangelie dat altijd weer moet worden gezocht. De gave waarom moet worden gebeden, de deur waarop moet worden aangeklopt. Hij noemt het kostbare genade, hè? Dat vind ik heel mooi. Hij zet dat tegenover goedkope genade. Maar hij zegt, kostbare genade is zo kostbaar omdat Jezus zijn leven ervoor gaf aan het kruis. Dus van de hele triade van het discipelschap, uiteindelijk zelfs van accountability, is genade het kostbaarste element. En daarom is het denk ik ook goed dat we hiermee afsluiten. Om daar een dikke streep onder te zetten. Discipelschap is, zou je zeggen, in de kern dat je je leven meer en meer richt naar Jezus Christus. En laten we eerlijk zijn, dat vinden heel veel christenen best moeilijk. En het is ook niet zo dat discipelschap onze bijdrage is aan verlossing. Alsof wij daar ook maar iets aan zouden kunnen bijdragen. Nee, dat is echt helemaal genade. Dat komt helemaal van God. En Dallas Willard zegt, genade kun je niet verdienen, maar we moeten ons er wel voor inspannen. En dat is precies volgens mij het spanningsveld waarin we willen gaan staan met discipelschap. De genade ontvangen we van Jezus Christus. En tegelijkertijd spannen we ons er dus helemaal voor in.
Ja, zo. Dat zijn een aantal flinke woorden. Kun je het nog eens even misschien wat duidelijker maken?
Ja, genade kunnen we niet verdienen, maar we moeten ons er wel voor inspannen. Dat lijkt een paradox. Maar volgens mij brengt dat ons ook helemaal weer terug bij het begin. Jezus liep langs het meer van Galilea en dan zag hij Simon en Andreas en hij zei, kom en volg mij. Dat is de uitnodiging waar Jezus verhaal met zijn discipelen mee begint. Eén heel kort zinnetje, kom en volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken. Dat is een uitnodiging die bomvol genade zit. Want Simon en Andreas en de andere 10 apostelen hadden helemaal niks gedaan. Op basis waarvan ze dat verdienden. En zelfs Judas zat ertussen. En tegelijkertijd is het een uitdaging, een uitnodiging voor ons ook om in de benen te komen en Jezus te gaan volgen.
Ja, mooi. En daar denk ik nu zo eens aan, want als je het hebt over eigenlijk die eerste twee, stukje overgave en gelijkheid, dat gaat tussen de triade leden. En dan heb je als laatste die genade, die is ook heel erg verticaal, heeft die link. Hè? Kan ik dat ook zo zien of moet ik juist ook die genade onderling met elkaar zien?
Nou ja, en natuurlijk gaat het uiteindelijk om Gods genade. Maar als jij in je triade deelt met je triadegenoten dat er iets is misgegaan in je leven, dat je gezondigd hebt. Ja, je kunt alleen maar de genade van God ervaren op dat moment als de medetriade leden die genade ook schenken. Volgens mij is dat het ambt van alle gelovigen. Dat we, zoals Paulus in 1 Korinthe 5 schrijft, de bediening van verzoening hebben. Dat is ja, dat je de anderen niet in zijn zonde laat. Maar in Jezus' naam vergeving uitspreekt.
Ja, mooi. Mooi dat je dat zo inderdaad met elkaar kunt doen. En ja, dat is ook de prachtigste, het mooiste cadeau wat wij van onze God hebben gekregen.
Ja, absoluut.
Dankjewel weer, Leendert, voor deze waardevolle podcast. Veel inzichten weer. En ik kan me ook zo voorstellen dat mensen, luisteraars, wellicht enthousiast of nieuwsgierig zijn naar het hele triade, het stukje discipelschap in ons leven. Hoe kunnen mensen hierin verder gaan? Heb je nog wat handvatten?
We hebben het al een paar keer gezegd natuurlijk tijdens de afgelopen 4 podcasts. Maar er is materiaal beschikbaar over het doen van triades. Dat kunnen mensen opvragen, kunnen ze een mailtje sturen. En dan kunnen we kijken hoe we triadehandboeken gaan krijgen. Ze worden binnenkort bijgedrukt, want de eerste lichting is er min of meer door. En voor de jongere luisteraars onder ons, zeer waarschijnlijk ben ik in december op de kerstconferentie om daar samen met 2 Tsjechische mensen bij ons uit de kerk een workshop te geven over discipelschap en triades. Dus dat is ook een plek to be om meer te horen over triades.
Leuk, dankjewel. Ik stel voor dat we een link naar de kerstconferentie eventjes in onze show notes zetten. Dan kunnen de luisteraars dat ook terugvinden. Gaaf. Hartelijk bedankt weer voor je tijd en je waardevolle inzichten vandaag.
En, ja.
Hier kunnen we weer mee aan de slag, zou ik zeggen.
Absoluut. Het was goed om je weer te spreken.
Zeker. En tot de volgende maar weer.
Ja, we gaan ongetwijfeld door met podcasts maken. Hè? Ook al hebben we de vier specials gemaakt over het jaar dus nu.
Nee, zeker weten. Wij gaan sowieso door. Inderdaad, zoals Leendert al aangaf, dit was de 4e in de serie over discipelschap. Wil je een van die eerdere 3 afleveringen terugluisteren? Scroll dan even naar beneden in je podcast app, want die zijn daar makkelijk te vinden. En dan hopen we je weer terug te zien en hopen dat je weer luistert naar onze volgende afdeling. Jo.
Op horens.